Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke dag telt. We zijn vandaag woensdag 9 september. En wij willen vandaag graag aan jullie een nieuw programma voorstellen dat van start gaat vandaag op onze radio. Ook brengen wij een mooie getuigenis van een Litouwse zangeres. En willen wij u aan de hand van een interview wat meer vertellen over een iconententoonstelling die dit weekend van start gaat in Gent. Maar zoals altijd luisteren wij eerst naar muziek. U hoort het lied Open Zee van Trinity.
Nog voordat ik u zocht, had u mij al gevonden. Mijn leven een tocht, naar waar ik was begonnen. Elke rivier mondt ergens uit. Wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Zo waar ik de top en vond slechts mijn verleden. Maar u gaf me niet op en hebt toekomst gegeven. Elke rivier mondt ergens uit. Ja, wij zijn het water en de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Laat mij, leid mij, neem me mee. Drijf mij naar de open zee. Leid mij, laat mij, neem me mee. Drijf mij naar de open zee. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders, ik ga met u mee. Ik voel me een golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. en waar ik ooit aan spoel, dat weet u alleen.
Beste luisteraars, vandaag kan u een nieuw programma horen op de radio. Het programma Onderweg, u gebracht door Don Zeeman, die u misschien nog wel kent van het programma Kerk in Zicht, dat wij hebben uitgezonden tijdens de Gebedsweek voor Eenheid onder de Christenen. Don Zeeman is een evangelisch christen en hij gaat dit jaar met ons op pad. Hij gaat verschillende mensen bezoeken die hij kent uit zijn gemeenschap. En zo mogen wij mooie getuigenissen horen van mensen die op een of andere wijze hun leven aan Jezus en de naaste geven en zo gestalte geven aan hun geloof. Dit programma Onderweg is een maandelijks programma. U kan het altijd horen de tweede woensdag van de maand om 13:00. Laten wij luisteren naar een fragment.
We gaan naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En heeft ze een tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
Je komt vaak bij je ouders?
Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
Maar wat kun je betekenen?
Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten, een hand geven. Meer gaat niet.
Hoeft ook niet.
Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
En dat gaan we nu ook doen?
Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Ik kan ook heel gezellig zijn. You never know.
We gaan zien.
Ja.
Kom binnen. Zet u.
Ja.
Een tas koffie?
Ja, is goed.
Als ja? Fred ook? Zwart of met melk? Zoals Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Hè? Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè.
Ja.
Die komen helemaal niet naar. Hè?
Papa.
Johanny heeft syndroom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk, hè. Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons: jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, het kind zal misschien 3 maand worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want Dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
En was het een drama, zoals de dokter zei?
In het begin wel. Voor mij was het in het begin van: God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
Het is en blijft je kind. Dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt, dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
Alsjeblieft.
Dank u.
Je staat met mooie letters herstelverblijf.
Ja. Ja. Dus dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
Of doe het trap, maar het is goed voor de conditie.
Alsjeblieft.
Dank u.
Dag Piet, hier zijn we weer.
Ja.
Ik heb hier frietjes bij, Piet.
Oh, super.
Het is weer vrijdag, hè?
Yes.
Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
Vader, wij dank u. En loof u. Prijs u. En dank u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, onze zorg. Heer, dank u, dank u, dank u. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet, dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
Mm-hmm.
Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
Professioneel of?
Ik had dat wel gewild.
Maar
dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut.
Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei, ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja. Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
Met bepaalde toekomstverwachtingen?
Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins, dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
Je zei, er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal, mm-hmm, dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies, die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar. Christ. As in light, illuminate, guide me. Christ as a shield, overshadow me. Christ under me. Christ over me. Christ beside me on my left hand. My right, I stay be within and without me, lowly and meek, yet all powerful. Be in the heart of each tomb I speak, in the mouth of each who speaks. Stay be within and without me. Lowly and meek, yet all powerful.
Christ as a light, Christ as a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ as a Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing,
hadden jullie een getuigenis beloofd van een Litouwse zangeres. Jaren geleden was Rugele een van de zangeressen die haar land hoopte te vertegenwoordigen op het Eurovision Festival. Als professioneel geschoolde jazzzangeres die in Nederland studeerde, deed ze verschillende keren mee aan de nationale Litouwse selectie voor het Eurovision Song Festival. En zo werd zij een bekend gezicht op televisie. Maar buiten de camera's zag haar leven er heel anders uit. Ik ging steeds verder achteruit, vertelde ze onlangs. Van binnen werd ik emotioneel, spiritueel en mentaal gekweld. Rugele groeide op, omringd door New Age spiritualiteit. Haar moeder en grootmoeder voelden zich aangetrokken tot een mengeling van spirituele tradities. En een huis vol boeken voedde haar eigen nieuwsgierigheid naar God. Naarmate ze ouder werd, bracht die zoektocht haar door verschillende landen, overtuigingen en praktijken. Totdat ze diep betrokken raakte bij het moderne shamanisme. Ze vertelt ons dat ze op zoek was naar verlichting.
And I was aiming for enlightenment, because that's what New Age teaches, that you can get enlightened, you can become another Jesus, ascended master and so on. So I wanted all of that.
Tijdens haar studie jazz in Nederland nam ze deel aan ceremonies met ayahuasca, een krachtig psychedelisch brouwsel dat in sommige Zuid-Amerikaanse religieuze tradities wordt gebruikt. Het is een heel sterke en gevaarlijke drug. En uiteindelijk begon ze zelf spirituele retreites te leiden. Van buitenaf leek haar leven steeds succesvoller te worden. Ze trad op televisie op en bouwde een carrière uit als zangeres. Terwijl ze anderen leerde hoe ze spirituele vervulling konden vinden. Van binnen wist ze echter dat er iets ernstig mis was. Ze voelde zich slechter en slechter. Een constante depressie. Ze was ongelukkig.
I was going worse and worse. Inside I was tortured emotionally, spiritually, mentally. I had hysteria sometimes. I felt terrible. I could not control my emotions. I felt like constant slight depression. I was unhappy.
Ze kon haar emoties niet reguleren. Ze was diep ongelukkig. Ze vertelt ons ook, ik voelde me een leugenaar. Want over haar pogingen om andere mensen naar geluk te leiden, terwijl haar eigen mentale en spirituele toestand achteruit ging.
I was a spiritual teacher, and but inside I was feeling terribly. So what a liar can do that? Feel terribly and teach other people to live like them. What is that?
Ze voelde zich innerlijk verschrikkelijk en toch ging ze aan andere mensen uitleggen hoe zij moesten leven. En nu ze daarop terugkijkt, denkt ze, wat een leugenaar was ik. Haar twijfels werden ook gevoed door iets wat ze opmerkte bij mensen die naar haar retreites terugkeerden. Ze beschreef veel beoefenaars van New Age als zachtaardige en vredige mensen die oprecht op zoek waren naar antwoorden. Maar ze begreep niet waarom sommigen jaar na jaar terugkwamen en er altijd slechter aan toe waren. Uiteindelijk begon Regulé de overtuigingen die ze in de loop van de jaren had verzameld in twijfel te trekken. En begon ze bijna onverwacht de Bijbel te lezen. Vroeger had ze al eens beschreven hoe zij over heel de wereld had gereisd en een hele collectie goden had verzameld, zoals zij het zelf noemde. Ze geloofde dat verschillende religies eenvoudigweg verschillende gezichten van dezelfde God waren. Het christendom begon die veronderstelling langzaam uit te dagen. Deze verandering verliep niet onmiddellijk en ook niet zonder moeilijkheden. Tijdens een van de laatste ayahuasca-retreites die ze leidde, ditmaal op Tenerife, las ze al de Heilige Schrift en voelde zich steeds ongemakkelijker bij wat ze deed. Ze zei tegen de groep dat ze de drug niet moesten gebruiken en begon praktijken die ooit leken te bieden waarnaar ze op zoek was, in twijfel te trekken. Ze vertelde de mensen die bij haar aanwezig waren dat ze christen geworden was en dat zij ook de Bijbel zouden moeten lezen. In haar eerste gebed vroeg ze God haar de waarheid te tonen.
I told them that now I'm trying to be a Christian and now I believe in the Bible. I suggest you all read the Bible. There I'm reading and I'm finding all the answers. I decided now I will pray in Jesus' name. And my first prayer in Jesus' name was like that. God, please show me the truth. In Jesus' name, amen.
Uiteindelijk liet ze New Age volledig achter zich en ze richtte zich tot de katholieke kerk. Jaren later is het contrast tussen haar twee levens drastisch. New Age spiritualiteit, zegt ze, had haar aangemoedigd voortdurend op zoek te gaan naar grotere verlichting en haar eigen begrip van de waarheid op te bouwen. Het christendom vroeg iets heel anders van haar. In plaats van te geloven dat ze op weg was naar een hogere spirituele toestand, ontdekte ze de vrijheid van het aanvaarden dat ze eenvoudigweg een onvolmaakt mens was die God nodig had. Ik zocht overal ter wereld naar de wijzen, zei ze in een interview na haar bekering. Daarbij herinnerde ze zich haar reizen door jungles, ashrams, dorpen en steden op zoek naar spirituele antwoorden. Toch kwam een van de mooiste details van haar verhaal nadat ze uiteindelijk niet meer zo ver weg hoefde te zoeken. Zij had sinds haar 18e last van wat zij omschreef als ochtenddepressie. Ze werd wakker zonder de dag onder ogen te willen zien. Nadat ze haar leven aan God had toevertrouwd, herinnert ze zich dat ze op een ochtend wakker werd en besefte dat er iets was veranderd. Ze wilde leven. Ze ging het bos in en voelde zich vredig. Vandaag zingt zij nog steeds, hoewel haar muziek een andere richting is ingeslagen. Ze geeft les in christelijke muziek, begeleidt jongeren in aanbidding en heeft gewerkt voor verschillende katholieke parochies in Litouwen. Haar stem die haar ooit op televisieschermen bracht, terwijl ze gekleed was als een dondergodin, is nu vaak te horen terwijl ze in de kerk zingt. En ze vertelt ons dat zij vreugde heeft gevonden door te weten dat God almachtig is en zij niet. Kennis van mijn eigen onvolmaaktheid, zegt ze. Vroeger was ik altijd op zoek naar verlichting. Nog een ceremonie, nog een keer mijn kaarten lezen en ik zou verlichting bereiken. Nu kan ik gewoon mens zijn, een onvolmaakt mens.
It's knowing that he is omnipotent and I am not. It's knowledge of my imperfection. While before I was trying to get enlightened and I believed that I am almost enlightened, just maybe one more ceremony, maybe one more card reading and then that's it, I'm enlightened, you know. Now I came back to being human, imperfect human, you know.
En ze vertelt ons nog, ik voel diepe vrede, diepe vreugde, een compleet vertrouwen op God.
I feel peace, deep peace, deep joy, which is not loud like ha ha ha, it's deep, deep joy inside, you know. It's complete rest in God.
Mijn leven is mine.
Oh,
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En zo, beste luisteraars, hebben wij Jean-Pierre van Hoplinus aan de lijn. Zeer welkom, Jean-Pierre, in onze uitzending.
Dank u wel, Marieke.
Zou u zelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
Dat kan zeker. Ik ben van opleiding in de wetenschappen opgeleid, burgerlijk ingenieur. Dus ver van alles wat met iconen, waarover we zelfs zullen spreken, ver van dat, die materie. Maar ik ben daar al vrij vroeg mee in contact gekomen. Ik had een oom-priester, Roger van Hoplinus, die een heel grote interesse had in Oost-Europa, trouwens ook in Oost-priesterhulp zat. En die heeft bij zijn veel te vroege dood een reeks boeken aan mij gegeven over iconen. En die hebben daar een tijdje blijven liggen, was stof te verzamelen, tot ik ze herontdekte. Ik ben er beginnen in lezen, vond dat een heel boeiende materie. En ik ben bij mij volop beginnen verdiepen in iconografie. Waarvoor dient dat? Wat zijn de thema's? De scholen die bestaan? Welke invloed is er geweest? Al die zaken. Tot op een bepaald moment we ook een icoon gekocht hebben. Ik heb een vrouw toen, die ondertussen al 16 jaar overleden is, spijtig genoeg. Maar dus dan hebben we een icoon gekocht. En ja, de interesse begon. En uiteindelijk ben ik dan zo'n jaar of 15 geleden begonnen met een eerste icoon te schilderen, gewoon om te weten, kan ik dat? Lukt dat? En dat lukte en ja, ik was vertrokken. En het gevolg is dat we dus ja, zoveel jaar later klaar zijn voor een tentoonstelling.
Inderdaad, het is daarom dat we u aan de lijn hebben, omdat er deze zaterdag een tentoonstelling van start gaat. Waar gaat Juist. Het over?
Dus in die tentoonstelling, wij zijn met een groep van 8 personen die allemaal leerlingen zijn van Joris van Aal. Joris van Aal is een iconograaf die al meer dan 40 jaar iconen geeft, conferenties geeft daar rond, de theologie echt onder knie heeft, onder de knie van alles wat met iconen te maken heeft, die ook de stichter is van een huis, het huis, leerhuis van de kerkvaders, waar elk jaar een 60-tal cursisten lesvolgen over wat betekenen de kerkvaders vandaag in onze tijd, wat hebben die gedaan, wat is de theologie erachter. Dus een heel brede vorming. En dat allemaal samen maakt dat we met een diepe interesse werken aan iconen. En dat hij ons ook telkens opnieuw kan zaken aanbrengen en duiden die ons beter leren begrijpen waarom we schilderen wat we schilderen. Men leert kijken, echt veel kijken naar een icoon om die te begrijpen en dan te kunnen schilderen. En dus ondertussen zijn we al vele jaren dat we samenkomen, om de 2 maanden ongeveer, bij Joris in zijn huis, in een atelier, waar we een dag schilderen. Dan vertrekken we allemaal terug naar huis. Iedereen werkt en doet verder en na X tijd zijn we terug samen, opnieuw een samenkomst, bespreking van wat we gedaan hebben, elkaar wat bemoedigen. Het is een vriendengroep geworden uiteindelijk. En ja, als je zo lang schildert, dan verzamelt je wel wat werk. Langzamerhand. Het duurt wel eventjes voor men een icoon geschilderd heeft, want dat is niet zoals een moderne schilderij. Het is iets wat veel aandacht vraagt en een bepaalde techniek. Maar ja, als je 15 jaar schildert, heb je toch een reeks iconen geschilderd. En de verzameling van die iconen, van al die iconografen, van die 8 mensen, die stellen we nu tentoon. En als je ooit de affiche gezien hebt, ik weet niet of je de affiche ooit gezien hebt, ze is ook op Otheo verschenen in Kerk en Leven, dan ziet je één van die iconen van onze groep. Dat is iemand die dat geschilderd heeft. Het is de transfiguratie-icoon. En ja, voilà, daarmee zijn we klaar. En we starten inderdaad, zoals gezegd, zaterdag in het Karmelklooster in Gent, in de Burgstraat. En dat loopt door tot de zondag erop. Dus we zijn 9 dagen open. 9 dagen kan men dat gaan bezoeken in de pandgang van het Karmelietenklooster.
De affiche is inderdaad de gedaanteverandering. Ik heb hem hier voor mij. Zijn er bepaalde thema's die terugkomen in de werken of is het heel breed theologische iconen?
Ja, het is heel breed. Dus als je naar iconen kijkt, uiteraard zijn het enkel religieuze thema's. Iets anders zul je niet vinden. Enkele uitzonderingen niet te nagesproken in Rusland. Maar normaal zijn het enkel religieuze iconen. Heel veel over Christus natuurlijk. Christus als pantocrator, als albeheerser. Ook over het leven van Christus. Dus de lijdensweg, belangrijke momenten in zijn leven, die komen ter sprake. Dan zijn er ook een hele race van Maria, die in de orthodoxe liturgie ook altijd Moeder Gods wordt genoemd. Moeder Gods is, of Theotokos, is de titel die Maria kreeg in het jaar 431 in het Concilie van Efeze. En die titel gebruikt men nog altijd, zeker voor iconen. Men spreekt van de Moeder Gods van Vladimir, de Moeder Gods van Kazaan. Dus verschillende thema's telkens met Moeder Gods. Belangrijker bij is dat die Maria telkens verwijst naar Christus. Dus ze staat er niet voor zichzelf, zal ik maar zeggen. Het is telkens een verwijzing naar Christus. En dat zie je bij alle andere thema's ook. Er zijn engelen, vooral aartsengel Michael, aartsengel Gabriel. Die zie je dikwijls. Maar dat is altijd ook in een verwijzing naar Christus. Alle heiligen, heel wat heiligen worden geschilderd. Ook daar weer bijna altijd verwijzen naar Christus. En dan zijn er nog een reeks specialere iconen, zoals over de apocalypse en zo, maar ik ga daar niet over uitweiden. Dat komt minder aan bod, die thema's. Maar dat is ongeveer de groep die je ook zult zien als je komt. Zijn ze allemaal die thema's die daar rondgaan. Je zult Christus-iconen zien, je zult er een van Maria. Je zult de transfiguratie, zoals je zelf zegt, zult gezien. De nederdaling ter helle, dat is misschien nog een belangrijke. In onze westerse cultuur kennen we dat minder. Dus de verrijzenis van Christus wordt bij ons voorgesteld als Christus die opstaat uit het graf, fysisch, we zien het graf, en dan dikwijls nog neergevallen Romeinse soldaten in de omtrek. Een triomferende Christus, dat zien we dikwijls. In de liturgie bij de Oosterse kerk, de Byzantijnse kerk, de orthodoxe kerken, daar zie je dat de nederdaling ter helle belangrijk is. Met andere woorden, Christus wordt voorgesteld terwijl hij de poorten van de onderwereld breekt. Meestal in een schitterend wit gewaad breekt hij die poorten en hij trekt de overledenen uit het graf. Adam en Eva liggen als het ware in het graf en worden eruit getrokken. En daarnaast ook een reeks oud-testamentische figuren, Johannes de Doper, koning David, koning Salomon, Mozes, die worden allemaal uit het graf, uit de onderwereld naar boven getrokken. Hij bevrijdt iedereen. Een pracht van een thema feitelijk, waarmee in de Byzantijnse ritus het Pasen gevierd wordt. Om te tonen, wij worden allemaal uit de onderwereld gehaald. Hij bevrijdt ons allemaal. En dat is een iets andere visie dan wat in het Westen, vooral waar daar de nadruk op gelegd wordt. Dus ook dat thema zult je daar zien. Er zullen engelen te zien zijn. Aartsengel Michael zal er zeker aanwezig zijn. En de reeks heiligen, die zijn ook te zien. Zelf heb ik bijvoorbeeld de icoon van de opdracht in de tempel van Christus. Die zal ook gepresenteerd worden. En zo zijn er nog meer. En die zijn allemaal, bijna allemaal, geschilderd naar een voorbeeld. Dus men zal niets nieuws creëren. Allee, men creëert wel iets nieuws in de letterlijke zin van het woord, maar men zal niets uitvinden. Het is niet alsof een moderne kunstenaar eens voor een wit blad papier zal staan en daar iets op creëert wat nog niet bestaat. Nee, we zullen altijd ons refereren naar iconen die al bestaan. En die op een eigen manier, soms met andere kleuren, lichtelijke wijzigingen, opnieuw reproduceren. Die nieuwe icoon heeft een eigen karakter. Je ziet dat ook aan iconografen die een bepaalde manier van schilderen van gezichten en dergelijke die men kan herkennen. Maar het is, men staat in de traditie. En dat is een werkwijze die men wat moet aanleren en waarmee men moet kunnen omgaan. Dat de vrijheid van ik zal zelf wel beslissen wat ik hier wil schilderen, die is er toch niet.
U zei dat er 8 iconografen hun werken tentoonstellen. Hoeveel werken zijn er ongeveer?
Dat zal ongeveer 130 zijn, 130 werken.
Oké, je kunt er zeker een aantal uur spenderen.
Ja, zeker en vast. Ja, als je die eens wilt op je gemak bekijken, kunt je tijd spenderen. We zullen er ook voor zorgen dat er mapjes aanwezig zijn waarbij van elke iconograaf, waarbij telkens de icoon ook uitgelegd wordt. Wat staat erop? Wat is het thema? Dat men wat achtergrondinformatie kan vinden, als men wil. Dus dat is ook aanwezig.
Kan u nog even voor onze luisteraars duidelijk zeggen wanneer het doorgaat en waar ze moeten zijn?
Zeker en vast. Dus de tentoonstelling start op zaterdag 12 september, laat ons zeggen na de middag, rond 1 uur, en loopt tot en met zondag 20 september. We zijn open in de week van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds, 13 uur tot 18 uur, en in het weekend, dus behalve de eerste zaterdag, in het weekend normaal van 10 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Het gaat door in de pandgang van het Karmelietenklooster. En de ingang van die pandgang is niet de kloosteringang, maar is de ingang via een VZW. Die noemt het Rustpunt. Rustpunt is trouwens een plaats waar ook allerlei seminaries doorgaan en zo. En het adres is de Burgstraat 110 tot 116 te Gent. Er zal een affiche aan de deur hangen. En normaal kan men gewoon binnen of men kan bellen en binnen gaan. De ingang is gratis. Want we willen dat iedereen kennis kan maken met die bijzondere wereld. En er is altijd iemand van onze groep aanwezig. Als je vragen hebt, kun je daar altijd bij terecht uitleggen over die iconen. Of hoe heb je dat juist geschilderd? Want zelfs de schildertechniek is speciaal. We schilderen niet met olieverf, maar met tempera. En men kan dus alle vragen aan die mensen stellen die er zullen zijn. Ik zal er zelf ook regelmatig zijn. En kom kijken, zou ik zeggen.
Fantastisch. U heeft het gehoord, beste luisteraar. U kan deze informatie ook terugvinden op onze website. Daar gaan we de openingsuren en het adres nog eens publiceren. Dus u kan die daar ook vinden. Hartelijk bedankt, Jean-Pierre, om ons deze uitleg te willen komen geven.
Met veel plezier. En ik hoop dat de mensen ervan genieten als ze langskomen.
Dark and all alone, growing comfortable. Are you too scared to move? Walk out of this tomb, buried underneath the lies that you believe. Safe and sound, stuck in the ground, too lost to be found. You're just asleep, and it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, the power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? Oh, rise up, rise up. Out from the grave like Lazarus. And
when he said your name, the thing that filled your veins was more than blood, a kind of love that washes sin away. Now the door is open wide, and the stone's been rolled aside. The old is gone, the light is come, so come on and rise up. Take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, the power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? Like Lazarus. Oh, He's calling us to walk out of the dark. He's giving us new resurrected heart. Oh, He's calling us to walk out of the dark. He's giving us new resurrected heart. Oh, come on and rise up. Take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, the power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? Voice calling you out, yeah.
Get on up from the grave like, ooh,
'cause you don't have to stay there.
Oh, we hear you calling.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Wij trekken nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ons Bijbelvers voor de dag komt uit Psalm 16. O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Psalm 16, vers 5. O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Hartelijk bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen vroeg.